Wij lezen een gedeelte uit Johannes 1 en uit Marcus 4. Eerst Johannes 1, de eerste 9 versen. En vervolgens Marcus 4, de versen 21 tot en met 25. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. En dan vervolgens Marcus 4, de versen 21 tot en met 25. En hij zeide tot hen, komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij heeft. De tekst vindt u in Marcus 4, de versen 21 tot en met 25. En als kerntekst lees ik u vers 24a. Marcus 4, vers 24a. Deze woorden, ziet wat gij hoort. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, ziet wat gij hoort. In de tweede plaats, wat hoort u dan? En ten derde, kijk nog eens goed. Ziet wat gij hoort, wat hoort u dan? En ten derde, kijk nog eens goed. Ziet wat gij hoort. Kan dat eigenlijk wel? Dat klopt toch niet wat er staat? Hoe kun je nu zien wat je hoort? Je moet toch juist luisteren naar wat je hoort. Horen doe je toch niet met je ogen, maar met je oren. Wat wil de Heere Jezus ons eigenlijk zeggen vanmorgen? In ieder geval dit niet. De Heere Jezus zegt vanmorgen niet, kijk naar wat je ziet. Dat doen we veel te veel. Kijken naar wat we zien. Dat moet je niet doen, zegt de Heere Jezus. Je moet kijken naar wat je hoort. Ik zal een voorbeeld geven. Johannes op Patmos. En ik keerde mij om, zegt Johannes, om te zien de stem die met mij gesproken had. Hetzelfde raadselachtige. Ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. Gelukkig maar. Stellen we eens voor dat Johannes keek naar wat hij zag. Hij zag een onbewoond eiland waar hij alleen was. En op een heldere dag, dan kon hij heel in de verte de 7 gemeenten in Klein-Azië zien liggen, die nu herderloos waren, omdat hij verbannen was. Als Johannes keek naar wat hij zag, dan zag hij niets van overwinning. Dan zag hij dat het er slecht voor stond met de kerk. Dan zag hij dat de keizer het voor het zeggen had. Die wrede keizer die de christenen vervolgde. Maar Johannes wilde kijken naar de stem die met hem gesproken had. En toen zag hij de koning van de kerk in volle glorie. Toen zag hij de paasvorst die de overwinning had behaald. Toen zag hij dat het goed ging met de kerk. Toen zag hij dat niet de wrede keizer regeerde, maar dat zijn meester, Jezus, de opgestane levensvorst, regeerde. Ziet wat gij hoort. Dat lijkt me actueel vanmorgen. Wij kijken veel te veel naar wat er gebeurt. Het bezet onze harten. Wij worden vurig om onze mening te verdedigen. We worden onrustig, ontevreden, boos, opstandig, verlamd, moedeloos. Het drijft ons makkelijk uit elkaar. Maar nu zegt de Heere Jezus vanmorgen, je moet niet kijken naar wat je ziet. Maar je moet kijken naar wat je hoort. Een waarschuwing van de Heere Jezus op zijn tijd. Ziet wat gij hoort. Wat betekent dat woordje zien dan eigenlijk in het Grieks? Het betekent niet zozeer een letterlijk zien, zoals u mij ziet vanmorgen en ik u, met onze lichamelijke ogen. Maar het betekent je oogmerk op iets richten. Wat je wilt bereiken, streven naar. Dus de Heer Jezus zegt, je moet je oogmerk niet richten op wat je ziet. Je moet je leven niet laten bepalen door de omstandigheden. En je moet je oogmerk richten op wat je hoort. Je moet je leven laten leiden door het woord. Dat betekent het woordje zien. En de Heer Jezus doet het in de bevelende vorm. ziet wat gij hoort. Dat bevel is niet bedoeld dat het lastig voor ons zou zijn. Maar dat is juist voor ons bestwil. Juist voor ons eigen nut. Het is alsof de Heere Jezus wil zeggen, vertrouw niet op eigen inzichten. Ga niet te raden bij andere mensen, bij vlees en bloed. Laat je niet afleiden, maar streef ernaar om het woord te verstaan. En om je te laten leiden door het woord. Ziet wat gij hoort. Wat laten we ons makkelijk afleiden. Door alles wat we zien. Door alle meningen die erop losgelaten worden. Alle inzichten die wij menen te hebben. En het maakt de verwarring en de chaos alleen maar groter. Nu waarschuwt de Heere Jezus ons. Wij moeten ons niet laten afleiden. Wij moeten alleen maar zien naar wat wij horen. Ongetwijfeld vormen de verzen van onze tekst een eenheid met het voorafgaande. En in de eerste 20 verzen vertelt de Heere Jezus die gelijkenis van het zaad, die overbekende gelijkenis. En hij legt die gelijkenis ook uit. En als de discipelen dan komen en ze zeggen, Heere Jezus, waarom spreekt u eigenlijk door gelijkenissen? Dan wijst de Heere Jezus hen erop dat het hen gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. Dus de discipelen en trouwens ook alle hoorders, die krijgen les in het koninkrijk. Dat zou je bijna vergeten. Ik ben bang dat ik het meer over de avondklok heb gehad dan over het koninkrijk. Maar volgens mij slaat Psalm 78 wat wij gezongen hebben niet op de avondklok. Verborgen heen, het diep ontzag te melden. Het ging over de grote daden uit de geschiedenis van Israël. En God eist dat wij dat doorgeven aan onze kinderen. Maar we zijn zo vatbaar voor alles wat we zien. En we vergeten dat het gaat over het koninkrijk. Over het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk dat is er in de persoon van de Heer Jezus. Dus eigenlijk heeft de discussie over de avondklok de Heere Jezus verdreven. Maar hij mag natuurlijk niet genoemd worden. Dat kun je begrijpen. De duivel wil zijn naam altijd verduisteren. Dat is te verstaan. Het koninkrijk der hemelen. Dat is er in de persoon van de Heere Jezus. En zie je wat de Satan wil, wat zijn oogmerk is. Hij wil dat koninkrijk uitroeien. Ja, dat lukt hem niet, dat weet ik ook wel. Maar waarom zou ik de Satan nu stof geven? Hem helpen? Om in ieder geval dat koninkrijk onzichtbaar te maken. De Heer Jezus onzichtbaar te maken. En dan is er nog iets wat de Bijbel mij leert. Dat koninkrijk dat is er niet alleen. Dat koninkrijk dat komt ook. Dat betekent dwars door alles heen gaat de Heer Jezus naar dat grote einddoel. De volle werkelijkheid van het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk dat is er. Maar het is nog niet voltooid. Het is nog niet af. Maar het komt wel af. De Heer Jezus heeft ons leren bidden. Uw koninkrijk komen. Dat betekent niet alleen dat het getal van de uitverkorenen vol zal worden. Maar dat betekent ook dat nu er al kinderen van God in de hemel zijn. En kinderen van God op de aarde zijn. Maar dat ze ook eenmaal een nieuw lichaam zullen krijgen. Dan is de zaligheid echt af. Compleet. En het betekent ook dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Ja, dat gaat vast en zeker gebeuren. Er houdt niemand tegen. Koning Jezus regeert. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En de Heilige Geest stuurt dat koninkrijk naar het einde. Naar de voltooiing. Dat koninkrijk, dat komt af. Dat wordt voltooid. Dat gebeurt absoluut. En u zegt de Heere Jezus, ziet wat gij hoort. Ik word soms helemaal verlamd. Het gaat niet goed met het koninkrijk van de Heere Jezus. Ik zie allerlei antichristelijke tendensen opdoemen. En ik hoor het hier en ik hoor het daar. Ik ben bang voor de grote verdrukking die komt. Ik denk, straks gaat alles ten onder. Nee, zegt de Heer Jezus. Ziet wat gij hoort. Mijn koninkrijk is er. En het is niet uit te roeien. Het zal er blijven tot op de laatste dag. En sterker nog, dat koninkrijk, dat wordt steeds meer afgemaakt. Voltooid. Daar is de Heere Jezus mee bezig. Dus dat betekent dat te midden van alles de Heere Jezus nog steeds zondaren bekeert. En dat hij nog steeds zijn kinderen meer onderwijst. En meer zijn beeld gelijkvormig maakt. En dat hij alles zo regeert. Dat het naar de voltooiing gaat. Naar de grote overwinning gaat. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. Ja, als ik daar naar kijk. Dan kan ik alleen maar zeggen, Heere Jezus, wat bent u wijs? En wat gaat u mijn verstand ver te boven? Ik kan u op lange na niet begrijpen. Dat u met uw koninkrijk door zulke diepten heen gaat. En door zulke aanvechtingen heen gaat. Maar het gaat wel de goede kant op. En het gaat wel naar de overwinning. Tenminste, dat zegt u. In uw woord. Wel, daarom zegt de Heere Jezus niet, ziet wat u ziet, maar hij zegt, ziet wat u hoort. Het is heel opmerkelijk dat Marcus al deze teksten, vers 21 tot en met 25... hier bij elkaar verzameld? Terwijl ze in Matteüs en Lucas allemaal op andere plaatsen en in andere verbanden genoemd worden. Nou, dat moet ik misschien nog een keer zeggen. Matteüs en Lucas gebruiken ook deze woorden van de Heer Jezus. Maar helemaal niet dicht bij elkaar. Dan in dat hoofdstuk en dan in dat hoofdstuk. Dan in dit verband en dan in dat verband. En het is net alsof Marcus al die uitspraken van de Heer Jezus zo bij elkaar samenvat. En ze hier in dit verband uitspreekt. Dat is typisch Marcus. Marcus wil eigenlijk geen woord te veel zeggen. Niet dat Matteüs en Lucas dat hebben gedaan. Want wij geloven dat de Heilige Geest ieder woord wat in de Bijbel staat erin wil hebben. Maar de Heilige Geest laat wel de eigenaardigheid van de schrijver intact. Nou, dan zie je bij Marcus bijvoorbeeld dat hij een zekere haast heeft. 42 keer in zijn evangelie, en het is het kortste evangelie, 42 keer gebruikt hij het woordje terstond. En dan, als je oppervlakkig zou lezen, dan denk je, Marcus springt van de hak op de tak. En elke keer gebruikt hij dat woordje terstond. En lees maar na, als hij dat woordje gebruikt, dan gebruikt hij dat altijd bij een plotseling, direct ingrijpen van de Heer Jezus. Om te redden. Om orde op zaken te stellen. Ja, dat kan Jezus alleen, hè. Zo ineens ingrijpen. Als er gevaar dreigt. Als het erop lijkt dat het niet goed gaat. Als het totaal verloren is. Grijp Jezus in. Terstond. 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 Marcus wil geen tijd verliezen. Hij wil ergens naartoe. Waar wil Marcus dan naartoe? Uw koninkrijk komen. De heerlijkheid van het koninkrijk van God breekt door. Zie je dat dan niet? Is alsof Marcus ons wil leren. Die woordjes terstond, dat zijn gewoon eigenlijk van die lichtflitsen. Of van die schijnwerpers. Kijk! Er gebeurt weer iets in dat koninkrijk. Dat koninkrijk dat breekt door. Satan wil het verduisteren. Hij wil niet dat dat koninkrijk baanbrekend door deze wereld gaat. Maar Marcus doet niets liever dan ons te laten zien. Kijk. Koninkrijk. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar. Het wordt steeds helderder. En al die genezingen terstond, die zijn als het ware een voorspel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Daar zal alles volkomen zijn. Daar zal alles voltooid zijn. Daar zal niet alleen vergeving van zonden zijn, maar daar zal ook geen traan meer vallen. Kijk, zegt Marcus, daar moeten wij op letten. Ziet wat gij hoort. Dus nog een keer. De verzen 21 tot en met 25, die horen bij de gelijkenis van het zaad. En de eerste les die wij kunnen leren uit die gelijkenis van het zaad is, dat heel veel mensen niet goed horen. Heel veel zaad gaat er verloren. Het goede nieuws bereikt zo vaak het hart niet. Wij horen de stem van de levende God niet. En dan moeten wij oppassen, ik ook, dat wij met onze inzichten en met onze stemmen het geluid van het evangelie niet verduisteren. Maar als je door elkaar heen praat, dan kun je het allemaal niet meer goed verstaan. Wij moeten leren, ik ook, om de Heer Jezus alleen aan het woord te laten. En daarnaar te kijken. Denk alleen maar aan dat zaad dat viel tussen de doornen, de zorgvuldigheden van het leven. Toen werd het verstikt. Dan zie je niet meer dat het koninkrijk van de Heer Jezus baanbrekend door de wereldgeschiedenis naar de voltooiing gaat. Ziet wat gij hoort. Satan barricadeert onze oren. Soms doet hij dat door ons te verblinden door de schoonheid van de wereld. Toch? En vind je eigenlijk wat de wereld te bieden heeft veel mooier dan wat er in de Bijbel staat? En nu geloof ik dat de Heere de coronacrisis gebruikt om ons toch een beetje van de vreugde van de wereld af te nemen. Waarom zou de Heere dat doen? Je kunt niet meer alles wat je wilt. Nou, de duivel wil er ons door verlammen. Die zegt, ja, wat heb je nu nog aan het leven? Je kunt bijna niks meer. Nou word je moedeloos. En de duivel die laat ons ineens die machtige machten opdoemen. Schijnbaar vanuit het niet. En dan word je verlamd, dan word je bang. Zo barricadeert hij onze oren om de boodschap te horen. Het koninkrijk van Jezus is er. Er is bloed. Er is vergeving. Er is zaligheid te krijgen. En dat koninkrijk dat breekt door. Het gaat naar het einde. En dat einde dat is niet één grote catastrofe waardoor alles wordt vernietigd. Nee. Het einde. Dat is door de loutering heen de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Nou. Als het God is moet nu het onderscheid openbaar komen tussen de kerk en de wereld. Tussen die die God vreest en die hem niet vreest. Laat nu door de corona ons van alles en nog wat afgenomen worden. Je moet je om 9 uur thuis zijn. Kan mij dat hinderen om het toekomende leven te overpeinzen? Of krijgen we nu juist van de Heere wat extra tijd om eens rustig in je Bijbeltje te kijken en te zien wat je hoort over dat koninkrijk? Dat is en dat komt. Onze tweede gedachte. Wat hoort u dan? Wat hoorden de discipelen dan eigenlijk? Ze hoorden verborgen dingen. Dat kun je lezen in die eerste 20 versen. Verborgen dingen. Want toen de discipelen vroegen aan de Heere Jezus, waarom vertelt u eigenlijk gelijkenissen? En toen zei de Heere Jezus dat enorme, aangrijpende woord, opdat de mensen het niet zullen begrijpen. ik ben aan het preken, zegt de Heere Jezus. Met de bedoeling dat voor een groot deel de boodschap verborgen blijft. Maar, zegt hij, nu is het aan u gegeven, dus aan de discipelen in eerste instantie, om die verborgen dingen te begrijpen. Voor de massa wordt het werk van de Messias zoveel mogelijk verborgen gehouden. Dat is ook iets wat je steeds bij Marcus tegenkomt. Als de Heere Jezus een wonder doet, dan zegt hij, je mag niks zeggen. Je zou toch juist denken dat de mensen het overal moeten gaan vertellen dat Jezus een wonder heeft gedaan. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, als het dochtertje van Jairus wordt opgewekt. Weet je wel, de Heer Jezus had al die klaagvrouwen uitgedreven. Hij had gezegd, ze is niet gestorven, ze slaapt. En toen hadden ze hem uitgelachen. Maar toen stond een geweldige wonder. De Heer Jezus wekte dat meisje op. Ja, iedereen was diep onder de indruk. En wat zullen die ouders verblijd geweest zijn. En al die mensen die zouden het wel willen uitroepen en willen vertellen wat hier gebeurd is. Maar toen zei de Heer Jezus, niks zeggen. De verborgenheid van het werk van de Messias. Dat vind je heel vaak in het evangelie van Marcus. Dat de Heere Jezus mensen het zwijgen oplegt. Niks zeggen wat er gebeurd is. Mensen moeten toch juist getuigen. Wij moeten toch juist de Heere Jezus aanprijzen. Niks zeggen. Verborgenheden. Dat hebben de discipelen gehoord. Maar nu gaat de Heere Jezus zijn discipelen onderwijs geven. Lees maar met mij mee in vers 21. Er staat weer zoiets raadselachtigs. En hij zeide tot hen, dus Jezus tot zijn discipelen, komt ook een kaars. Ah, moet je nou luisteren, kinderen. Komt ook een kaars. Heeft een kaars dan voeten? Dat hij kan lopen? Het kan toch niet zo zijn dat de bel gaat en je doet de deur open en er staat een kaars, dat een kaars op bezoek komt. Dingen hebben toch geen benen en voeten dat ze kunnen lopen? Waarom staat hier dan, komt ook een kaars? Zou de Heere Jezus misschien geen ding, maar iemand bedoelen? Ik denk dat dat het is. Ik denk dat de Heere Jezus dus hier ook in beeldspraak tot zijn discipelen spreekt. En dat hij in de eerste plaats het heeft over zichzelf. Een kaars. Nou, een kaars zet je natuurlijk niet onder bed. En je zet ook geen korenmaat, een tonnetje over een kaars. Een korenmaat was eigenlijk bedoeld om de kaars te doven. Dat kunnen we begrijpen. Je doet geen kaars aan als het donker wordt, om vervolgens er iets overheen te zetten en dan zie je weer niks. Zoals de Heer Jezus dat hier zegt, is het eigenlijk heel vanzelfsprekend waarvoor een kaars bedoeld is. En nu bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Dat hebben wij gelezen in Johannes 1. De Heer Jezus is het licht der wereld. En waarom doe je nu de lamp aan? Ja, dat doe je natuurlijk om het duister te verdrijven. Zodat je beter een goed boek kunt lezen. En beter de dingen kunt zien. hemel. Dus de Heer Jezus is in de wereld gekomen, opdat wij de dingen beter kunnen zien. En hij vergelijkt zichzelf met een kaars. Als een kaars licht verspreidt, dan brandt die op. Het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat verspreidt het licht in deze donkere wereld. De Heer Jezus komt in deze wereld om zichzelf op te offeren. Hij brandt op in de dienst van zijn Vader. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar ik lees nog meer. Niet alleen de Heer Jezus is het licht dat gekomen is in de wereld. In Johannes 5 lees ik dat Johannes de Doper ook vergeleken wordt met een brandende kaars. En wat heeft dat licht, wat heeft die kaars veel licht verspreid in een korte tijd? Ja, in een korte tijd heeft u zich in hem verheugd, zegt de Heer Jezus. Want Johannes heeft maar een half jaar gepreekt. Ziet wat gij hoort. Zouden wij nog een half jaar krijgen? Wij moeten de tijd uitkopen. Nu het licht van het evangelie brandt. Sommige kaarsen, als je die aansteekt, die verspreiden inderdaad veel licht. Maar ze zijn ook heel snel op. En nu zegt de Heer Jezus ook nog eens een keer van al Gods kinderen, dat zij het licht der wereld zijn. In Matteüs 5. Komt ook een kaars. Dus Johannes de Doper, Gods knechten en Gods kinderen, die worden dus gebruikt om het licht te verspreiden in deze wereld. De Heer Jezus. En nu zegt de Heer Jezus dat in eerste instantie tegen zijn discipelen. Komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. En er geschiet niets om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zal komen. Weet je wat de Heer Jezus hier heel eenvoudig mee bedoelt? Hij zegt, ik ben gekomen, het licht der wereld, maar ik spreek nu nog in gelijkenissen. Maar dat zal niet altijd zo blijven. Straks gaan de gelijkenissen weg. Straks gaat de sluier ervan af. En dan mogen jullie het volle licht verkondigen. De Heer Jezus in al zijn heerlijkheid en in al zijn glorie. Wat nog verborgen was onder het Oude Testament, dat mogen de discipelen ronduit gaan verkondigen. Want de Heer Jezus is verborgen in het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament onthult hem. Nergens zo duidelijk is de Heer Jezus te vinden dan in het Nieuwe Testament. Nou, dat bedoelt Paulus in de Colossense en aan Timotheus als hij schrijft over de verborgenheid van het evangelie. Of de verborgenheid van de godzaligheid. Dan betekent dat niet dat de Heere Jezus verborgen is. Maar dat hij vroeger onder het Oude Testament verborgen was. Maar dat hij nu geopenbaard is. En de discipelen en Gods knechten, die krijgen nu dat grote voorrecht om hetgeen verborgen was te openbaren. Zie je wat de Heer Jezus doet? Hij zegt, jullie mogen dat volle licht, de kaars die ontstoken is, laten schijnen in deze duistere wereld. Dat is onze opdracht. Wij mogen de kennis die wij ontvangen hebben niet voor onszelf houden. Maar wij behoren dat te delen met anderen. Meer dan ooit heeft de kerk, juist in crisissituaties, zich te bedenken dat zij deze opdracht hebben om het licht van het evangelie te laten schijnen. Nog een keer, hè? Je doet geen kaars aan om hem daarna direct weer uit te doen. Het licht is in de wereld gekomen. Niet omdat wij die kaars onder het bed zouden zetten, zodat er misschien maar een heel, heel klein beetje licht in de donkere kamer is. Nee, die kaars die zet je op de meest centrale plek, zodat die kaars het beste kan functioneren en iedereen in de kamer er het meeste voordeel van heeft. Dat is het onderwijs wat de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft. Hij zegt, jullie moeten die kaars niet verborgen houden. Logisch toch? Vanzelfsprekend toch? Wel, laten wij dat dan ook doen. Ik denk aan die geschiedenis van de belegering van Samaria in 2 Koningen 7. De Syriërs hadden de stad belegerd en in Samaria was razende honger. Daar stierven de mensen van honger. En eigenlijk waren ze bijna op het punt gekomen om zich dat maar over te geven of ze zouden allemaal sterven. Ergens buiten Samaria woonde een groepje Melaatse mensen. Die waren ook bijna uitgehongerd. En op een dag zeiden die Melaatse tegen elkaar, weet je wat, we gaan maar naar het legerkamp, het tentenkamp van de Syriërs. Nou, doden ze ons, dan doden ze ons maar, want wij gaan nu bijna sterven van de honger. En als ze ons een beetje eten geven, dan is dat mooi meegenomen. En dan komen die Melaatse bij dat kamp van de Syriërs. Maar dan zien ze geen mensen. Ze zien wel overal spullen liggen. En die spullen die ze zien liggen, zijn de stille getuigen dat de Syriërs heel snel gevlucht zijn. Later blijkt dat ze een geluid gehoord hebben van een geweldig leger. En dat ze bang waren. En toen hebben ze al hun spullen achtergelaten. En die Melaatse die kijken in de tenten van de soldaten. En daar ligt ik weet niet hoeveel eten. En dan gaan ze daar samen zitten. Ze gaan eten. Ze genieten ervan. Ze knappen helemaal op. Ze worden weer sterk. Luister, zegt een van die Melaatse. Dat is niet goed wat we doen. Die andere mensen daar in Samaria die sterven van de honger. En wij zitten hier met de eten van de overvloed. Wij mogen deze boodschap niet voor onszelf houden. Wij moeten dat die mensen dat gaan vertellen. En dan gaan die Melaatse mannen terug en ze roepen er bij de poort. De Syriërs zijn gevlucht en er is eten en drinken genoeg. Kom! De verborgenheden. Heeft God ze mij geopenbaard? Weet ik voor mijn eigen hart en leven wie de Heer Jezus is? Dan moeten wij dat licht niet onder het bed zetten, niet verduisteren door allerlei andere theorieën. Nee, het is een dag van blijde tijding, van blijde boodschap. Dat moeten we die mensen daar die gevangen zitten in Samaria vertellen. Uitgehongerd, terwijl er genoeg om te eten is. Zullen we de wereld vertellen? Er is brood. Er is genoeg te eten. Wij hoeven niet moedeloos te worden. Maar er is een blijde boodschap. Het licht is in de wereld gekomen. Duisternis heeft het niet begrepen. Onze laatste gedachte. Kijk dan nog eens goed. Ziet wat gij hoort. Kijk dan nog eens goed. Wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen en in de discipelen ook. En tot al Gods kinderen. Maar misschien mag ik ook wel zeggen tot ons allemaal vanmorgen. Kijk nou eens goed. Want hoe beter je kijkt, des te meer je ontvangt. Hoe beter je kijkt, des te ruimer je wordt beloond. Het is echt de moeite waard om goed naar de Bijbel te kijken. En te kijken naar wat je hoort. Maar dan krijg je echt een ruime beloning van de Heere. Het loon van de Satan is niet zo ruim. Die maakt je alleen maar bang. Die maakt je alleen maar boos. Misschien zijn er wel jongeren die hebben gemopperd dat ze om 9 uur thuis moesten zijn. Wat een onzin. Waarom doet de overheid dat nu allemaal? Nou, ben je opstandig. Boos. Te mokken. Dat is Satans loon. Maar de Heer Jezus zegt, kijk nou eens goed. Ziet wat gij hoort. Want, zegt hij, met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Nou, ik heb al gezegd, Marcus die haalt dat uit andere verbanden, die uitspraken van de Heer Jezus. Want meestal betekent, met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. Dat kennen we wel, hè. Wat jij doet, dat krijg je ook een keer terug. Jacob heeft zijn vader Isaac bedrogen en later wordt Jacob zelf bedrogen. Farao die doodde die kindertjes van de Israëlieten daar in Egypte en later werd zijn eigen zoon gedood. Kun maar niet doen en laten wat je wilt. Daar komt God een keer op terug. Let er maar op. Maar in dit verband betekent het toch wat anders. De Heer Jezus legt het trouwens ook zelf uit in vers 24b en 25. En u die hoort zal meer toegelegd worden. Dat betekent als wij nauwkeurig horen, dat is zien, dan zullen wij dieper doordringen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dan gaan we meer en meer begrijpen dat de Heer Jezus zijn Koninkrijk bouwt. Altijd, nou ja, ik zou zeggen in de tegenovergestelde richting. Want weet je wanneer je nou opwast in de genade? Als je zelf sterft aan je eigen ik. Hoe verder de keizer van Rome de christelijke kerk vervolgt, des te meer die kerk uitgebreid wordt. En wij maar bidden, Heere, geef alsjeblieft een andere keizer. En wel wil u de keizer bekeren. Wilt u vrede geven voor de kerk als ze het wat makkelijker hebben? Ja, en toen kreeg de kerk het makkelijker. En toen werd het steeds donkerder. En donkerder. Totdat God nog weer een Luther gaf. En toen kregen wij het makkelijker na de Tweede Wereldoorlog. En toen werd de wereldgelijkvormigheid zo groot in de kerk dat de mensen afhaakten. Nee, met wat maat gij meet, zal u weder gemeten worden. Dat betekent de manier waarop je de Bijbel leest en luistert, nauwkeurig luistert, ziet wat gij hoort, dat zal uitbetaald worden. Als je niet nauwkeurig luistert, ja, ik snap niks van die preken. Als je de Bijbel niet onderzoekt, ik begrijp er niks van. Dan vind je de Bijbel ook geen interessant boek. Dan lokt het ook niet om meer te lezen. Maar hoe nauwkeuriger je de schrift onderzoekt, des te meer rijkdommen er uitgepuurd worden. En die rijkdommen die nodigen je weer uit om verder te lezen, om dieper te graven, om nauwkeuriger te onderzoeken. Met wat maat gij meet, zal u wedergemeten worden. Dus, als jij 's morgens je Bijbeltje even opendoet op een willekeurige plaats en je leest 3 versen en je doet hem dicht, dan is er ook echt niks aan. Wat heb je nou aan Bijbel lezen? Ziet wat gij hoort. Als je niet nauwkeurig de schrift bestudeert, dan laat je je meeslepen door allerlei andere geluiden. En dat zijn meestal geluiden uit de hel. Daar word je onrustig van. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden. En u die hoort, zal meer toegelegd worden. Dat legt de Heer Jezus uit, hè? Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. Het was die man met die 5 ponden, die 5 talenten, die had hard gewerkt. En toen kreeg hij er 5 bij, toen had hij de 10. En toen was er ook nog een luie man, die had maar 1 pond, 1 talent. En toen zei de Heer van het huis, geef nou dat ene talent maar aan degene die er al 10 heeft. Dat is niet eerlijk. Wel, want wie heeft, die zal gegeven worden. Maar wie hij niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Wij hebben de uiterlijke prediking. Wij hebben allemaal een uitwendige Bijbel. Maar als wij niet horen, dan zal ook dat van ons afgenomen worden. Weet je hoe? Op een gegeven moment dan zegt de Bijbel je niks meer en dan lees je er niet meer in. Dan ligt die onder het stof ergens in je nachtkastje onder een stapel boeken. En dan kom je steeds minder vaak in de kerk. Maar je hebt er geen zin in. Maar ten diepste betaalt de Heer je loon uit. En dan haalt Hij je weg. Bij het licht dat schijnt in de duisternis. En dan moet je je weg vervolgen in die duisternis. Onvrede, onrust, ongemak. En zo nader je het uur van je sterven. Met welke maat wij meten voor onze ziel, zullen wij ook gemeten worden. Wie ziet op wat hij ziet, is ontevreden. Toch? Wat een protest tegen alles wat de overheid ons oplegt. Maar wie ziet wat hij hoort, die oogst vrede en vreugde. Wat ziet u? Amen.